Lied 50, vers 1.
Goedemorgen, we zullen gaan lezen deze Bijbelstudie met te beginnen uit Genesis 37. Genesis hoofdstuk 37. Jacob echter woonde in het land der vreemdelingschap van zijn vader, in het land Kanaan. Dit is de geschiedenis van Jacob. Jozef, 17 jaar oud, hij was dus nog jong, placht met zijn broeders de zonen van Bilha en de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te hoeden. En Jozef bracht kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader over. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hun een zoon des ouderdoms was. En hij maakte hem een pronkgewaad. Toen zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten zij hem en konden niet vriendelijk met hem spreken. En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeders. Daarom haatten zij hem nog meer. Hij zeide namelijk tot hen, hoor toch deze droom die ik gehad heb. Zie, wij waren aan het schovenbinden in het veld. Daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan. En zie, uw schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer. Daarop zeiden met zijn broeders tot hem, wilt gij soms koning over ons zijn? Wilt gij soms over ons heersen? Toen haatten zij hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden. En hij had nog een andere droom die hij aan zijn broeders verhaalde. Hij zeide, nu heb ik weer een droom gehad en zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover. En zeide tot hem, wat voor een droom is dat die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen? Zijn broeders dan benijden hem, maar zijn vader hield de zaak in gedachten. Eens waren zijn broeders heen gegaan om de schapen van hun vader bij Sichem te weiden. Toen zeide Israël tot Jozef, uw broeders weiden immers bij Sichem. Kom, ik wil u tot hen zenden. En hij zeide tot hem, hier ben ik. Verder zeide hij tot hem, ga toch en doe onderzoek naar de welstand van uw broeders en naar de welstand van de schapen en breng mij bescheid. En hij liet hem gaan uit het dal van Hebron en kwam te Sichem. Toen hij nu in het veld omdolde, trof hem een man aan die hem vroeg, wat zoekt gij? En hij zeide, ik zoek mijn broeders, vertel mij toch waar zij weiden. Daarop zeide die man, zij zijn van hier opgebroken, want ik heb hen horen zeggen, laten wij naar Dothan gaan. Toen ging Jozef zijn broeders achterna en hij trof hen aan te Dothan. En ze zagen hem van verre, maar voordat hij bij hen gekomen was, smeden zij een aanslag tegen hem om hem te doden. Ze zeiden tot elkander, zie, daar komt die aardstromer aan. Nu dan, komt, laten wij hem doden en in een van de putten werpen en laten wij dan zeggen, een wild dier heeft hem verslonden. Dan zullen wij zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Toen Ruben dit hoorde, wilde hij hem uit de hand redden. En zeiden, laten wij hem niet doodslaan. Verder zeide Ruben tot hen, vergiet geen bloed. Werpt hem in deze put die in de woestijn is, maar slaat de hand niet aan hem. Met de bedoeling hem uit de hand te redden en naar zijn vader terug te brengen. Zodra Jozef bij zijn broeders gekomen was, trokken zij Jozef zijn kleed uit, het pronkgewaad dat hij droeg. En ze namen hem en wierpen hem in de put. De put nu was leeg, er stond geen water in. Daarna zetten zij zich neer om te eten. Toen zij hun ogen opsloegen, daar zagen zij een karavaan van Ismaëlieten aankomen uit Gilead, wier kamelen gom, balsem en hars droegen, op weg om dat naar Egypte te brengen. Toen zeide Juda tot zijn broeders, wat voor deel is erin gelegen wanneer wij onze broeder doden en zijn bloed verbergen? Kom dan, laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen, doch laten wij niet de hand aan hem slaan, want hij is onze broeder, ons eigen vlees. En zijn broeders gaven daaraan gehoor. Toen Midjanitische mannen en kooplieden voorbij gingen, trokken zij Jozef omhoog, haalden hem op uit de put en verkochten Jozef voor 20 zilverstukken aan de Ismaëlieten. En deze brachten Jozef naar Egypte. Toen Ruben bij de put kwam, zie, Jozef was niet in de put. En hij scheurde zijn klederen, keerde naar zijn broeders terug en zeide, de knaap is er niet, en ik, waar moet ik heen? Toen namen zij Jozefs kleed, slachten een geitenbok en doopten het kleed in het bloed. En ze lieten het pronkgewaad aan hun vader brengen met de boodschap, dit hebben wij gevonden, zie, toch of dit het kleed van uw zoon is of niet. En hij herkende het en zeide, het is het kleed van mijn zoon. Een wild dier heeft hem verslonden. Jozef is stellig verscheurd. En Jacob scheurde zijn mantel, deed een rouwgewaad om zijn heupen en treurde lange tijd over zijn zoon. Al zijn zonen en al zijn dochters deden hun best om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten. En zeide, nee, rouwdragend zal ik tot mijn zoon in het dodenrijk neerdalen. En zijn vader beweende hem. De Midjanieten nu verkochten hem naar Egypte, aan Potifar, een hoveling van Farao, de overste der lijfwacht. Zover.
Een hele dikke Bijbel, dus dan denk je dat je heel wat kunt verwachten, maar dat is helemaal niet zo. Ik heb een vraag. En ik stel die vraag omdat ik die vraag wel eens hoor bij jonge mensen. Ik ga er ook geen antwoord op geven, want ik weet helemaal niet of het goede antwoord is dat ik ergens achter in mijn hoofd heb. Als iemand vragen heeft, ook al zit je daar helemaal achteraan, en ik hoop dat je vragen hebt, dan leer je wat. Stel die dan. Deze vraag heb ik. Vers 1 en 2. Jacob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had, in het land Kanaan. Dit zijn de geschiedenissen of afstammelingen van Jacob, Jozef. En dan gaat de hele geschiedenis van Jozef van start. Waarom is dat?
Ja, daar zat ik net een beetje over na te denken. Dat is, denk ik, omdat de geschiedenis van Jacob daarin uitloopt dat het de geschiedenis van Jozef wordt. Jacob is de man met wie God ontzettend veel problemen heeft gehad. Met wie God ontzettend veel, voor wie God ontzettend veel moeite heeft gedaan. Zijn hele leven door. Jacob had steeds zijn eigen opvattingen, zijn eigen invulling van het verkrijgen van de zegen. En ja, ik hoop voor mezelf in elk geval dat we onszelf daar een beetje in herkennen. Dat we van die mensen zijn die steeds correctie nodig hebben, steeds weer bijsturing. En dat het Gods bedoeling is om in ons leven uiteindelijk de Heer Jezus, Jozef, een beeld van de Heer Jezus, gestalte te laten krijgen. Dat Jozef gezien wordt. Dus ik denk dat hier Jacob en Jozef in hun geschiedenissen met elkaar vervlochten worden. En ik hoop dat, en dat is ook al gezegd, de wens is dat we met elkaar in deze dagen steeds meer dat wat van Jacob is in ons gaan inwisselen, of dat de Heer gelegenheid krijgt dat in te wisselen voor Jozef. Dat Jozef, een beeld van de Heer Jezus, in ons leven steeds meer zichtbaar wordt. Dus inderdaad, de geschiedenissen van Jacob, Jozef. Het gaat bij God in uw en mijn leven om de Heer Jezus.
Om maar even hier te staan, geloof ik. Ja, misschien even een korte opmerking nog, maar de hoofdstukindeling zoals we die kennen in deze Bijbel is niet van de tijd dat de Joden de Bijbel hebben geschreven, natuurlijk. Er schijnt in de 14e eeuw de hoofdstukindeling te zijn gemaakt en dat is niet altijd even nauwkeurig. Je zou ook kunnen zeggen, natuurlijk, dat is misschien, of het een uitleg is, dat gewoon aan het eind van vers 2, dit is de of van vers 1, dit is de geschiedenis van Jacob, een punt staat. En dat dat de conclusie was. En dan gaan we verder met Jozef. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook wel het mooi vind dat we eigenlijk in Jacob het verder zien verhaal, of het verhaal zien van Jozef. En ik moest daar zelf ook aan denken, omdat we in hoofdstuk 35, als we aan het eind van hoofdstuk 35 zijn, dan zien we dat Jacob weer terug is in het land en dat hij daar zijn vader Isaac begraven heeft. Isaac, die altijd in het land is geweest. En ik denk ook dat de geschiedenis van Jacob pas echt begint met het leven van Jozef. Jacob is na al zijn omzwervingen weer terug in het land. Dus in die zin ben ik het er ook. Ja, vind ik dat zelf ook wel een mooie uitleg. Ik had zelf nog een tekst. Ik heb het toen ik het door had genomen. En dat is misschien als inleiding of als overzicht over dit Bijbelgedeelte. Als je nadenkt over het leven van Jozef, dan zie je dat daar ontzettend veel in gebeurt. En wat we zien is dat Jozef, en we hebben er al voor gebeden, een persoon is die trouw is aan God. Trouw is aan zijn God. Dat staat ook, meen ik, ergens in een van de versen. Daar staat dat hij trouw is aan zijn God. En wat dan het bijzondere is, en dat heeft me heel erg nalaten denken, is dat in het leven van Jozef alles niet rozengeur is en maneschijn. Er gebeurt ontzettend veel en hij heeft ontzettend veel lijden. En dan moest ik denken aan Romeinen 8. En dat wou ik er eigenlijk maar boven zetten. Romeinen 8. Romeinen 8, vers 28. Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Hun die naar zijn voornemen zijn geroepen. Want hen die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Ik dacht, volgens mij is dit het vers wat boven de geschiedenis van Jozef kan staan. Wat er ook gebeurt in het leven van Jozef, het werkt mee ten goede en het maakt dat hij aan het beeld van de Heer Jezus gelijkvormig wordt.
Jacob echter woonde in het land der vreemdelingschap. Jacob was daar dus een vreemdeling. En Jozef is daar ook een vreemdeling geweest. Ik zou graag drie teksten willen lezen over dat vreemdelingschap. In de eerste plaats in 1 Petrus 2. De eerste brief van Petrus in het tweede hoofdstuk. Het 11e vers, geliefden, ik vermaan u dan dat u zich als bijwoners en vreemdelingen onthoudt van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel, terwijl u een goede wandel hebt onder de volken, opdat zij in wat zij kwaad van u spreken als van boosdoeners, op grond van uw goede werken, die zij opmerken, God verheerlijken in de dag van de bezoeking. Dat is uit de Efezebrief. Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. In het ook tweede hoofdstuk. En daarvan het 19e vers. Efeze 2 vers 19. Dus u bent geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar u bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus zelf de hoeksteen is in wie het hele gebouw goed samengevoegd, opgroeit tot een heilige tempel in de Heer, in wie ook mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de geest. En nog een tekst uit de Psalmen. Psalm 69. Psalm 69. Psalm 69, vers 9. Dat is een profetische psalm over de Heer Jezus. En dan komen we vanzelf van Jozef nu dus bij de Heer Jezus uit. Daar staat in vers 9: ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders. Een onbekende voor de zonen van mijn moeder. Peter schreef dat wij vreemdelingen zijn in deze wereld. We zijn geen vreemde mensen die op de een of andere manier zich onderscheiden door weet ik wat in deze wereld van mensen. Het zij in gedrag, kleding, hoe dan ook. Wij zijn in die zin vreemden in deze wereld omdat wij bij iemand anders horen. In een andere wereld, in een andere omgeving thuis horen. Jacob, hij leefde in het land van de vreemdelingschap. Wij zijn degene die horen, we hebben het gelezen in Efeze 6, in Efeze 2, dat wij thuis horen ergens anders. Wij zijn op een gegeven moment huisgenoten van God. Wij horen daar thuis, in zijn omgeving, bij hem, door de Heer Jezus. En we hebben het gelezen in Psalm 69, waar de Heer Jezus het zegt: ben ik een vreemde geworden voor mijn broeders? Hij was het die in Lucas 24 tegen de twee zei Emmaus, in de Emmausgangers. De Emmausgangers zeiden tegen hem: bent u de enige vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet wat daar gebeurd is? Het is het nieuws van de dag. Iedereen praat er toch over? Hij was een vreemdeling. Hij was degene die op deze aarde kwam, die geen plaats had om zijn hoofd neer te leggen. De vossen hebben holen en de vogels des hemels nesten, maar ik heb geen plek om mijn hoofd neer te leggen. Hij was een vreemdeling hier op deze aarde. Een vreemdeling onder zijn broeders, onder zijn volksgenoten. Jozef, hij woont in het land van de vreemdelingschap. De Heer Jezus, hij wandelde rond in het land en hij was een vreemdeling. Wij mogen het weten dat wij, als het om deze aarde gaat, vreemdelingen zijn. Maar als het gaat om het huis van God, dan zijn we huisgenoten. Daar zijn we geen vreemden. Daar zijn we thuis. Daar voelen we ons thuis. Heerlijk is dat om zo in dat opzicht wel en geen vreemdeling te zijn. En om zo de Heer Jezus te zien als die eenzame vreemde man die ging volkomen toegewijd aan God. Jozef, die ging in toewijding aan zijn ouders, aan zijn vader, op weg naar zijn broers.
Ik denk dat de opmerking over het samengaan van Jacob en Jozef heel belangrijk is. En dat zien we in deze geschiedenis ook, want tot Genesis 49 toe vind je steeds zowel Jozef als Jacob. Jacob was buiten het land geweest. Jacob was terug in het land van de vreemdelingschap van zijn vader. Isaac was namelijk nooit uit het land geweest. Maar Jacob had een hoop geleerd, maar ik denk dat Jacob nog veel meer moest leren. En dat daarvoor Jozef gebruikt wordt. Kijk, de geschiedenis zijn typologisch eigenlijk altijd veel makkelijker dan praktisch. Maar Jacob heeft uit wat er met Jozef gebeurd is een heel hoop moeten leren. En we zien dat in deze hele geschiedenis van Jozef, dat Jacob pas tot zijn hoogtepunt komt wanneer hij bij Jozef is. En ik denk dat het ook voor ons zo geldt. We hebben nog een hele hoop te leren. En praktisch gesproken hebben wij natuurlijk, doordat we de Heer Jezus hebben leren kennen, we zien hier al in het hoofdstuk die verbinding tussen Jozef en Jacob, dat we misschien denken dat er wel zijn. En dan blijkt uit deze geschiedenissen dat er nog heel wat veranderen moet bij Jacob. En dat kan alleen maar door Jozef. Dat er bij ons nog een hele hoop veranderen moet in ons leven. We hebben een hoop meegemaakt. We leven in een wereld die de Heer Jezus in het algemeen niet kent. Maar we hebben nog een hele hoop te leren voor ons praktische leven. En dat kunnen we alleen maar leren door onze Jozef. Dan ga je toch alweer een beetje de profetische kant op. Maar het is wel de boodschap, denk ik, die erin ligt. Jacob heeft Jozef nodig om tot zijn hoogtepunt te komen. En dat zien we eigenlijk helemaal aan het eind van het boek Genesis. En er is ook wel eens gezegd, ja, het is aan de ene kant een afsluiting, die uitdrukking van dit zijn de afstammelingen van Jacob. Dit is het moment dat Jacob als het ware uit het beeld verdwijnt, maar zo is het niet. En datzelfde zien we veel vaker in de schrift, dat er na een aanvankelijk begin er nog een hele hoop bijgeleerd moet worden. Dat zien we eigenlijk overal weer terug. En de boodschap is dus, zoals ook in de, denk in de aanvang van deze conferentie gezegd is, ga naar Jozef. Ga naar de Heer Jezus. Want alleen bij hem kun je werkelijk leren hoe de situatie is. Kun je werkelijk leren wat God met ons voor heeft. Alleen maar via de persoon van de Heer Jezus. En Jacob is toch ook een beeld van ons mensen. Van degene die de dingen van de Heer op de prijs stellen, maar die zo vaak onze eigen weg gaan. En hier zien we dat er een andere weg gewezen wordt in Jozef. Zo moeten we onze weg gaan. En dat is de les die ik denk dat we allemaal steeds te leren hebben. Ga naar Jozef.
Een gewone praktische opmerking. De situatie van Jozef in het gezin was nou niet bepaald gemakkelijk. Hij was de jongste. Hij had een stel broers die het met de waarheid niet zo nauw namen, die erop losleefden. Jozef werkte wel met hen samen. Ze moesten op de schapen van vader Jacob passen. En dan lezen we dat Jozef het kwade gerucht over hen aan zijn vader overbrengt. In Kinderbijbel zie je dan, of lees je dan, Jozef is een klikspaan. Israël, die had Jacob, Israël had Jozef meer lief dan al zijn andere zonen. En dan kun je lezen, hij trok Jozef voor. Begrijpelijke conclusies, maar ik denk niet juist. Want als je de hele geschiedenis van Jozef een beetje kent, die kennen we over het algemeen wel, dan was Jozef een jongen van een uitmuntend karakter. Een jongen die werkelijk met God leefde. En die als hij dan samen is met zijn broers en allemaal hoort en ziet wat die jongens uitspoken, dat kan zijn oprechte hart niet hebben. Daarover moet hij praten. En met wie kan hij daar beter over praten dan met zijn vader? Jozef had een groot vertrouwen in zijn vader. En ik hoop dat er in gezinnen die verhouding is, dat kinderen met hun ouders kunnen praten. We leven in een gebroken wereld. Mijn vrouw en ik die waren vorige week ergens op bezoek. En die jongen die zei, toen ik 14 was, toen verliet mijn vader ons gezin. Ik ben nu 24. Een paar weken geleden kreeg ik via Facebook de vraag of ik zijn vriend wilde worden. Ik had zo'n verhaal al eerder van onze schoonzoon Rob gehoord, van een jongen in de klas. Dat is de wereld waarin we leven. Dat gaat je door merg en been. De jongen die had ook haatgevoelens naar zijn vader toe. Omdat hij gezien had wat hij in het gezin gedaan had. We hebben geprobeerd natuurlijk om een beetje aan te geven. En hij kent de Heer echt en is er oprecht mee bezig. Maar dat zijn situaties die voorkomen. En ik hoop dat wij in onze gezinnen en we maken als ouders allemaal onze fouten. Er zitten wat kinderen van ons en die weten precies hoe ik ben, hoe mijn vrouw is, hoe wij zijn. En toch neemt het niet weg dat er uitgangspunten zijn in de Bijbel die we graag willen vasthouden, waar we naar willen leven. En dat is in de eerste plaats dat er een gezinssituatie is waar in elk geval de kinderen de ouders kunnen bereiken. En dat de ouders openstaan voor de kinderen. Jozef komt met een verhaal over zijn broers. Dat zijn vader kent. Zijn vader kent zijn zonen. En Jozef kan ermee praten met zijn vader over zijn broers. En zo hoop ik dat het ook in onze gezinnen mag zijn en of weer worden. Het is zo belangrijk dat die verhouding van vertrouwen, van liefde er is. We kunnen er ook voor bidden, ook voor elkaar. Want er zijn zoveel situaties, ook in christelijke gezinnen, waar het niet zo is, waar er naar gehunkerd wordt. Dat Jozef een speciale plaats bij Jacob heeft, is ook helemaal niet raar. Als een kind, kinderen in een gezin een verkeerde weg gaan, dan is dat iets wat ouders met grote smart, met pijn en verdriet vult. Als er meerdere zijn die een weg met de Heer gaan, dan geeft dat een speciale band. Het verandert niet de liefde, want de liefde voor de kinderen die niet de goede weg gaan, is er. Maar het is de communicatie, de omgang die je toch met een kind dat de Heer wil volgen op een dieper niveau hebt dan met een kind dat het niet doet. En goed, we kunnen hier zeker weer gaan kijken ook naar de liefde van God voor de Heer Jezus. Dat veelkleurige kleed, wat er een beeld van is. Maar het is opmerkelijk dat er in vers 3 staat, Israël had Jozef meer lief. Niet Jacob, Israël had Jozef meer lief. Dat betekent Jacob in dat wat hij is voor God. Iemand die een vorst Gods is. En ik denk dat dat belangrijk is voor ieder van ons, voor mij, voor jou, voor u. Ons dat te realiseren. In onze zwakheid maken wij onze fouten. Maar als we onze plaats in Christus kennen, dan kan er die speciale waardering zijn voor kinderen die een weg met de Heer gaan. Dat gaat niet in de mate waarop, waarin, maar dat het gebeurt. En ik denk daarom dat deze familiesituatie ons kan helpen ook te kijken naar onze eigen families, gezinnen. Ons kan helpen ook de Heer te vragen, Heer, help ons om met ieder kind die verhouding te hebben, die relatie, die past bij ieder kind. Ik hoop dat dat bij ons mag gebeuren, meer mag gebeuren, misschien opnieuw mag gebeuren. Maar de gezinnen, daar gaat het om, vandaag.
Dank u wel, broeder de koning, voor het corrigeren van beelden die wij vaak via kinderbijbels en vertellingen tot ons krijgen en die soms lang blijven hangen. Maar ik wil toch nog iets ter overweging geven, dat Jozef namelijk niet de jongste was. Als Jacob in het land Paddan Aram komt, dan gaat hij 7 jaar dienen voor zijn vrouw, Rachel, maar hij krijgt Lea. Krijgt die Rachel ook een week later. En Lea krijgt dan, laten we zeggen, in het 8e jaar... Ruben, Simeon, Levi, Juda. Dan zijn we in het 11e jaar. Als Jozef geboren wordt, heeft hij 14 jaar gediend. Want dan zegt hij tegen zijn schoonvader, laat mij naar huis gaan. Dus ik denk dat Jozef een paar jaar jonger was dan Juda, hooguit, en waarschijnlijk ouder dan de jongste zonen van Lea en waarschijnlijk ook de tweede zonen van de bijvrouwen. Denk er maar eens over na, of kijk het eens na in hoofdstuk 31 en zo. Jozef was niet de allerjongste. Hij was nauwelijks jonger, een paar jaar jonger maar dan de oudste zonen van Lea.
Het is wel heel wat, Jozef die opgroeit in zo'n gezin. Lea, Rachel, hier Bilha, Zilpa. Wat een gezin, hè? En al die zonen en wat ze doen, niet best. 17 jaar, Jozef. Ik zou haast vragen, wie van jullie is 17 jaar? Ja, ik ben 17 jaar met nog een paar jaartjes erbij. Maar het komt er wel op aan. Jozef, 17 jaar. En ik wil het heel praktisch zeggen. En hij kiest ervoor om niet mee te doen met zijn andere broers. Hij kiest ervoor. Want hij kent, en het is al gezegd, maar ik wil toch nog graag onderstrepen, hij kent de gedachten van zijn vader. En hij handelt overeenkomstig de gedachten van zijn vader. Dat is mooi. Nou staan wij, en dan kijk ik niet alleen naar jonge mensen, maar staan wij dagelijks voor keuzes die we moeten maken. In je beroep. Ik noem maar een voorbeeld. Je zit aan een tafel. Ik zal het niet mooier maken dan het is. En er wordt een grap verteld waar je eigenlijk niet om kunt lachen. Door een collega. Wat doe je dan? Je maakt een keuze. Of, ga maar door. Iemand wil je ergens naartoe nemen waar je eigenlijk van weet, ja, daar hoor ik eigenlijk niet thuis. Je staat voor keuzes. Maak dan gewoon de vraagstelling. Kennen we het hart van de vader? Weten we wat de Vader, onze hemelse Vader, denkt? En dat is heel belangrijk. Tenminste, dat vond ik zo indrukwekkend. Jozef die opgroeit in zo'n gespleten gezin. Waar hij niet echt de steun van zijn broers had. Maar hij kent het hart van de vader. En dat vind ik mooi. En hij handelt dienovereenkomstig met het hart van de vader. Hij weet wat de vader denkt. En ik denk dat dat belangrijk voor mij en voor u is dat we weten. Om het maar heel eenvoudig te zeggen. Wat denkt de Heer Jezus, wat denkt de vader over die dingen? Over die keuzes die we maken. Daar worden we mee geconfronteerd dagelijks. Ieder ogenblik. Ik wil graag een tekst lezen. Uit Romeinen 12. Vers 1. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, Gode welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En er komt er iets bij, er wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene. Kiezen. Dagelijks. Het was voor Jozef, even heel praktisch, was het veel gemakkelijker om met die broers mee te gaan, mee te doen. Had hij van de hele zaak helemaal geen last. Het was veel gemakkelijker, zeggen we dan, denken we dan. Ja? Het was veel gemakkelijker om mee te doen. Heb je dat ook gelezen trouwens? Van die mensen die weigerden om hun Heer te verloochenen? Heb je dat ook gelezen? Die kozen ervoor liever vermoord te worden dan hun heiland te verloochenen. Ik raak daardoor beschaamd.
Ik ben ook 17 geweest. Ik ben nou wat ouder. Als je gaat indenken dat Jozef 17 jaar was, ik wil nog niet zeggen dat hij dan compleet het hart van zijn vader kende. Je bent aan het leren met 17. Je zit nog midden in je puberteit. Er komen een heleboel dingen op je af. Je hebt al een basis gekregen, maar dan kijk je van, ga ik mee? Doe ik dat? Maak ik de keuze daarvoor of... Het is een hele periode, die puberteit. Het is ook de periode waarin de meeste jongelui zich laten dopen. Het is een... Hoe heet het? Op een bepaald moment maak je beslissingen voor jezelf. En hier Jozef groeit op met zijn broers. Zijn broers doen bepaalde dingen en hij denkt bij zichzelf, zal ik daarin meegaan of zal ik daarin niet meegaan? Ik weet niet of Jozef aan zijn vader heeft gevraagd van, ja, wat moet ik daarmee? Wat ik wel weet is, even later hoort het, hij heeft geen Bijbel. Ik heb geleerd, te midden van de broeders, dat als je problemen hebt, dan zoek je de Bijbel op. Wat de Bijbel daarover spreekt, hoe de Bijbel daarover wat voor richtingen de Bijbel je geeft. Nee, Jozef heeft zijn dromen. En hij leert door zijn dromen te communiceren met iemand die hoger is dan zijn vader. En hij leert op een bepaald moment door die dromen dat God iets tegen hem wil zeggen. En dat gaat God later gebruiken in de gevangenis, als hij daar de schenker en de bakker tegenkomt. Hij gaat dat later gebruiken als hij met de farao aan het spreken is. Hij leert in die tijd, als hij 17 is, een heleboel praktische dingen die hij later in zijn leven gaat gebruiken. En iedereen die ongeveer 17 is, 16, 17, 18, we hebben Gods woord. Ga leren om uit Gods woord te zien wat God met jou in je praktische leven wil. We hebben het gelezen in Petrus over dat vreemdelingschap. Ik heb daar nog eens een keertje overnieuw zitten lezen. Maar dat vreemdelingschap staat in verbinding met de vleeselijke begeerte. Ja, en als je 17 bent, heb je dan geen vleeselijke begeerte? Ik leg het gewoon bij jullie neer. Ik had ze wel.
We hebben gelezen, Jozef is een zoon van de ouderdom. Jozef is, in die uitdrukking die kom je ook tegen als Abraham op een gegeven moment zijn geliefde Isaac heeft. Dat is in Genesis. Hè? Abraham, die op een gegeven moment ook heel lang heeft uitgekeken naar die belofte van God. En eindelijk wordt dan die baby geboren, Isaac. Ja, Abraham, Isaac. Maar Isaac, dan lezen we ook van Isaac, als hij op een gegeven moment hebben gehoord met Rebecca trouwt, dan is hij 40 jaar. En dan is hij al, wat wij zeggen, bij een aardige op leeftijd. En dan komen er geen kinderen. En Isaac die bidt met zijn vrouw om een baby. En dan weten we dus dat ook God verhoort het gebed. En dan worden er kinderen geboren. En we weten van, dan wordt die tweeling geboren, hè? Isaac en Esau en Jacob. En dan krijg je op een gegeven moment dat Jacob op een gegeven moment trouwt. We hebben het al gehoord, hij heeft een heel regiment kinderen verwekt. En dan bij zijn liefste vrouw, Rachel, komt geen kind. Zijn liefste vrouw was Rachel. Daar moet hij op wachten, daar moet hij op wachten. En je kan je voorstellen dat nadat al die babytjes die hij bij van Lea in zijn arm heeft gehouden, uiteindelijk dan God verhoort dat gebed van hem. En dan heeft Rachel een baby in zijn armen. Jozef. Jacob heeft daar die Jozef in zijn armen. Waar hij zo lang heeft uitgekeken dat zijn liefste vrouw een baby had. Kijk, als we trouwen, je bent dan misschien al wat jong. En dan na een tijdje dan zeggen ze, wanneer komt de baby? He, dat is toch de vraag, wanneer komt de baby? Dat is zo'n algemene vraag. En als je dan geen baby kan krijgen, er komt geen baby, dan is dat wel een beetje moeilijk voor een echtpaar als er geen baby's komen. En dan, Heere God, waarom niet? Maar in dit geval, als dan uiteindelijk toch God zo'n gebed verhoort en je hebt dan zo'n baby in je armen, ach, dan gaat alle aandacht gaat bij die baby uit. Want die is van God gegeven. En dan als Jacob dan weer die zoon ziet lopen, Jozef, dan zegt hij, dat is die zoon van mijn liefste vrouw. Ja? Want hij had vier vrouwen. En in Suriname zeggen ze wel eens tegen mij van, heb je al een bijvrouw? Ja, dat is een bijvrouw daar. Dat is onvoorstelbaar. Nee, als je één vrouw hebt en je geeft al je liefde aan haar en je hebt kinderen, en dan komt daar op een gegeven moment, als je één kind dan hebt bij die liefste vrouw, zoals het bij Jacob uitkomt, dan gaat al zijn aandacht naar die, naar het geschenk van God. Daar houdt hij van. Dus God is zo genadig dat hij ook aan Rachel dus moederschap geeft, zodat Jozef geboren wordt. Wat een aandacht van Jacob voor die Jozef. Wat een aandacht als wij een kind van God worden. Toch, ook op latere leeftijd. En dat onze vader dan naar ons kijkt en zegt, wauw, heerlijk. Weer een kind van God erbij. In de grote gezelschap van kinderen van God. Gods aandacht gaat naar u en naar mij uit.
Ik moet zeggen, als ik over dit gedeelte nadenk en nagedacht heb en dit lees, en we hebben het er vanmorgen zo over, moet ik denken aan een kinderlied. En dat is, ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed. Zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet. En dat lied spreekt hieruit, uit dit gedeelte. Jullie van 17 jaar zijn allemaal toegesproken, maar eigenlijk moeten we helemaal geen leeftijd noemen. Want dan lijkt het alsof ik het al allemaal bereikt heb. En jullie zijn nog zo'n groep. Misschien nog een kleine troost. In de tijd dat Jozef leefde, bestond de puberteit geloof ik ook nog niet, zegt de pedagogiek. Dus waren ze al. Kinderen die 12 waren, die werden ook al als volwassen kinderen gezien. Wel jongelingen, maar wel als volwassenen ingezet in het werk. Het is niet om kritiek te leveren, maar het is wel goed om dat te zien, dat de puberteit iets is van de afgelopen 50 jaar of vanaf Freud, geloof ik. En daarvoor bestond dat gewoon niet. dat is de schoolmeester in me die dat zegt. Want ik heb er nog steeds last van. Ook zegt de schoolmeester dan, maar goed, we zijn hier om over deze dingen na te denken. Maar de schoolmeester zegt ook, mijn generatie is van de gestolde puberteit. Maar ik denk dat er heel veel dingen zijn, ook die broers, als we kijken naar die broers. Ik weet niet hoe oud ze waren, maar misschien waren ze wel van. Dus die oudste een beetje van mijn leeftijd, misschien een jaar of 10 jonger. Midden 40 en zo. En er was heel veel kwaad in dat gezin. Er gebeurde heel veel in dat gezin. En ik vind het eigenlijk iets heel moois wat Jozef doet. Ik wil daar kort op ingaan. Ik vind iets moois wat Jozef doet. Dat is namelijk, hij brengt het kwaad gerucht van zijn broers bij zijn vader. En niet om te roddelen of om te klikken. Hij spreekt met zijn vader over de dingen die hij ervaart en waar hij verdriet over heeft. Hoe kennen wij God? Met wie spreken wij over degene waar wij af en toe wel eens dingen zien en waar we het heel moeilijk mee hebben? Afgezien dat we misschien met iemand moeten spreken, of dat we met hem moeten spreken en vermanen, of hoe dan ook, die richtlijnen uit de schrift. Maar hoe gaan we daarmee om? Gaan we daarmee om door achter de rug van iemand om over dat kwaad te spreken en als het ware, want dat is de kern van roddelen, van wij zijn toch lekker niet zo? Of hebben wij echt zorg en gaan we er eerst mee naar hem die een rechtvaardig oordeel heeft? Gaan wij naar onze vader toe? Gaan we op onze knieën en spreken we met hem over dat wat wij zien en wat we ervaren en vragen we om wijsheid hoe daarmee om te gaan. Ik moet zeggen dat ik meer kapot heb gemaakt in mijn leven door met mijn vlees naar iemand toe te gaan en hem eens even flink van langs te geven voordat ik met mijn vader over deze dingen gesproken heb. Voordat ik misschien met een vader in Christus over deze dingen gesproken heb, met een broeder of misschien soms een zuster die je kent, die wijs is, waar je over deze dingen vol zorg kunt spreken. Want hier zien we zorg. Hij sprak met zijn vader over dat kwade gerucht. En dat was niet om te roddelen. Hij had er verdriet van en Jozef had zorg. En dan heb ik meteen de gedachte die ik eigenlijk had de hele tijd toen we over deze dingen dachten. Ik moet heel erg denken aan de Heer Jezus. Als hij 12 is, is hij in de tempel. En zegt hij tegen zijn vader en moeder, moest ik niet zijn in de dingen van mijn vader. Hij kende zijn vader, Jozef. Moest ik niet zijn in de dingen van mijn vader. En als het Johannesevangelie begint, dan moet ik denken aan dat prachtige kleed wat Jozef heeft gekregen van zijn vader. En dan zegt Johannes, als hij schrijft over de Heer Jezus, en kennen wij de Heer Jezus ook zo, dan jubelt hij als het ware uit, hij jubelt het uit vanuit zijn hart. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Dat is mijn Heer en Heiland. Als Johannes op Patmos zit, dan is hij over de 80. En dan schrijft hij over zijn Heer en Heiland. En als hij dan begint over dit, in dit evangelie te schrijven, dan kan hij niet anders dan dit uitjubelen. Hoe is het met mij? Hoe is het met ons allemaal? Als wij denken aan de Heer Jezus. Dat wij ook kunnen zeggen, Vader, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een eengeborene van u. U bent de Vader. We hebben heerlijke dingen in hem gezien. En we hebben zijn leven gezien. En we hebben zijn wandel gezien. En dat is dan ons gebed. Ik wens te zijn als Jezus. Dat is de kern van de geschiedenis van Jozef ook. Als wij de geschiedenis van Jozef zien, is dan mijn vraag, Heer, laat mij ook lijken op Jozef. Zoals hij in getrouwheid, zo trouw, zo trouw, zo vol liefde, vol genade, zijn weg is gegaan. Zo vol gehoorzaamheid. Kosten wat het hem ook zou kosten. Want als hij in de put gegooid wordt, heeft hij angst. De broers zeggen, wij hebben zijn geschreeuw gehoord toen hij ons om genade smeekte. Maar hij is doorgegaan, Jozef, en hij is trouw gebleven. Hij heeft geen haat gekregen tegen zijn broers. Ik wens te zijn als Jezus. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van een eengeborene van de Vader. En als de Heer Jezus zijn weg hier op aarde gaat, lees het maar in de evangeliën. Iedere keer wanneer er weer wat gebeuren moet. Iedere keer wanneer hij weer een volgende stap zet. Iedere keer wanneer er iets is, ondanks dat hij de volmaakte was en is. En God te prijzen tot in eeuwigheid. Gaat hij in afzondering op de berg. En spreekt met zijn Vader over de dingen die er gebeuren en de stappen die hij gaat zetten. En dat vind ik zo prachtig. Als we Jozef zien in zijn relatie met zijn vader. Jozef zien in zijn jonge jaren. Hij was 17. En als we dan kijken naar onze Heer en Heiland. Hoe hij in volmaakte eenheid, één van gedachten, de weg hier gegaan is met zijn vader.
Voorstel om dat lied te zingen, ik wens te zijn als Jezus. Is dat bekend? Dan zingt u maar mee.
Ik wens te zijn als Jezus, zo neder en zo goed. Zijn woorden waren vriendelijk, zijn stem was altijd zoet.
Lied 182, het eerste vers.
Oh,
zijn gekomen nu aan het eerste gedeelte van alle besprekingen die we hier met elkaar hopen te hebben. Ik heb een paar mededelingen en ik zou, voordat ik die mededelingen doe, nog graag willen danken. O Vader, één is boven allen. En dat is de Heer Jezus. Wij danken u voor vanmorgen en wat we in deze morgen mochten overdenken. We waren even in het tentenkamp van Jacob. En we hebben rondgekeken, we hebben geluisterd en we hebben ook omhoog gekeken. Ook de woorden die we mochten horen, dat ze ons bij mogen blijven. Tot vermaning, tot lering, tot opbouwing van ons geloof. Wij danken u ook zo voor dit samen zijn van het afgelopen uur. Amen.